Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Voordat we gaan beginnen, heeft iedereen een liturgie? Want we hebben een paar extra gemaakt. Ah, kijk. Goed, nu de logistiek geregeld is. Beste mensen, welkom in deze dienst. Vandaag gaat voor onze eigen predikant Nicoline Sven. Het orgel wordt bespeeld door Bert Korvenmaker. De collecte is voor Pax en zal door Harm-Jan worden toegelicht. En de bloemen gaan naar Agnes Wever. Ik begreep dat hij een ernstige zenuwbeknelling heeft. En we wensen haar het allerbeste en vooral beterschap. Dan ga ik nu even de kaarsen aansteken en de Bijbel openen. Dan zijn we nu even een ogenblik stil ter voorbereiding op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige. Aangeroepen onder vele namen, die liefde is en grond van ons bestaan. Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot haar dienst. Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. Mogen wij ruimte voelen om te zijn, lucht voelen om te kunnen ademen, grond om stevig te staan. Vuur dat ons bezielt en verwarmt. En de stroming die het leven in beweging houdt. Vandaag en alle dagen van het leven. Amen. We zingen. Goedemorgen, nogmaals. Voor ik verder ga, ik krijg altijd een aantal vragen over wat die rare letters ZZZ in de liturgie betekenen bij sommige liederen. Eigenlijk probeer ik bij ieder lied de bron ervan te vermelden. En ZZZ is een bundel die heet Zangen van Zoeken en Zien. Dat is een bundel die ik heel graag gebruik. Daaronder staat bijvoorbeeld HLL. Dat is het boek Het Liefste Lied van Overzee, liederen van Sietse de Vries. En LB is het liedboek zoals we dat kennen. Goed. We ademen in. We ademen uit. En we zijn hier aanwezig in dit moment. Zo zullen we straks stil zijn voor jouw leven. Voor alles wat jou bezighoudt. Verbonden met de bron van jouw bestaan. Die jij kent onder je eigen naam, je eigen woorden. God, liefde, licht. De bron die jou adem en ruimte geeft. Toch is het niet altijd gemakkelijk om stilte te vinden, zowel om ons heen als in onszelf. Zeker in een wereld waarin zoveel onvoorstelbaars gebeurt. Daarom beginnen we met zingen, zacht en rustig, en daarna zijn we een moment stil. En vanuit de stilte komen we bij het licht. Het licht komt niet met lawaai. Het dringt zich niet op. Het wacht tot iemand het ziet. Soms wordt het herkend in een stem die rustig blijft, waar anderen schreeuwen. Soms in handen die blijven delen, ook wanneer ze zelf leeg raken. Het licht vraagt geen applaus, alleen aandacht. Wie het herkent, bezit het niet. Wie het ziet, kan het niet vasthouden. Het enige wat mogelijk is, het toevertrouwen aan een ander mens. Zo gaat het van hart tot hart, van mens tot mens. Niet omdat wij zo helder zijn, maar omdat God graag in mensen woont. En telkens wanneer iemand zegt, ik zie het in jou, wordt het licht groter, zonder ooit minder te worden. In de woonkamer van mijn ouderlijk huis was een ingebouwde kast. En die kast die had een deur en aan de binnenkant stonden potloodstreepjes en getallen. Die getallen waren data en de potloodstreepjes gaven aan hoe lang mijn zusjes en ik op die datum waren geweest. En ik herinner me nog zo goed hoe dat voelde. Met je hakken tegen de kastdeur aan. En daarna je omdraaien om te zien hoeveel hoger dat streepje stond vergeleken met de keer daarvoor. En wat ik ook nog weet, is hoe je altijd probeerde stiekem een klein beetje op je tenen te gaan staan, zonder dat iemand het merkte, om zo een paar centimeter aan je lengte toe te voegen. Zo graag wilde je groot zijn. Maar je moest nog even wachten. Wachten. Het kan zo klein zijn. En zo groot. En het is lang niet altijd makkelijk. Ook al omdat wij onze tijd vaak nuttig willen besteden. Of vinden dat we dat moeten. Wachten, kan dat niet wat sneller? Soms niet. Sommige zaken kosten tijd. In een vorige dienst vertelde ik van een leeskring en het verhaal van het huwelijk van Simpson. En van iemand die verteld had hoe het haar zo ontregeld had dat ze echt even tijd had moeten nemen om weer bij zichzelf te komen. Verbinding met haar bron te voelen en te voeden. En ja, natuurlijk, ga heen en doe even zo. Wij zijn geroepen om de boodschap van het goede nieuws, van onze bron, niet voor onszelf te houden, maar ervan ja, te getuigen in woord en daad in de wereld. Dus ja, we hebben wat te doen. En tegelijk is er ook dat andere, de stilte en het wachten. Als je het even niet weet, niet voelt. Als de verbinding met wat jou voedt in het leven hapert, verbroken lijkt. Het uithouden soms, als het leven zwaar is. Bij verlies, bij verdriet, bij een wereld die je angst aanjaagt. Als het leven je aanvliegt, als er even niets aan te doen is, geen quick fix, durf te wachten. Durf je te wachten. Durf je stil te zijn. En wat komt er dan op je af? En zo werd het thema van vandaag geboren, durf te wachten. Misschien ten diepste ook wel vanwege het onvoorstelbare dat nu toch voorstelbaar is van machthebbers die gewoon pakken wat ze willen hebben, zonder zich te bekommeren om de gevolgen van hun daden voor mensen. En we lezen vandaag uit 1 Koningen 19 het verhaal van Elia, die belaagd werd omdat hij de dood van een aantal mensen op zijn geweten zou hebben. Het boek Koningen werd ooit geschreven als de geschiedenis van koningen wiens rijken steeds weer ten onder gingen door het kwaad zodra zij de verbinding met God verloren. Elia wordt beschreven als een profeet, als een boodschapper die alsmaar probeert om de verbinding tussen God en de mensen te herstellen, maar die bovenal zelf ook mens blijft met zijn angsten, met zijn vragen, zijn worstelingen en zijn twijfels. Ik lees 1 Koningen 19 vanaf vers 3. Elia werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dag reis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Yahweh, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van Yahweh kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte Yahweh zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor Yahweh, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei Yahweh, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam Yahweh voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor Yahweh uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar Yahweh bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar Yahweh bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar Yahweh bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en hij wist dat hij terug moest gaan om zijn opdracht te blijven vervullen. Nooit opgeven. Dat is wat dit verhaal vertelt. Maar niet met donder of geweld, maar vanuit rust. Samen met de bron van ons bestaan. En daarop willen wachten. We gaan luisteren naar Sarah Thompson, Root of the Roots.
Return, returning, return, returning, to the root of the root, home of your home, return, return. Return, returning, return, returning, to the root of the root, home of your home, return, return. Come home, come home, return, return. Come home, come home, return, return. Come home, come home, to the root of the root, home of your home, return, return. Come home, come home, return, return. Come home, come home, return, return. Come home, come home, to the root of the root, home of your home.
Daar zit Elia, in de woestijn. Zijn harige jas heeft hij uitgetrokken en opgevouwen en naast zich neergelegd. Alsof hij hem even niet nodig heeft of niet meer waard is. De grote profeet herken je nauwelijks terug. Enkel een mens, een klein hoopje mens. Hij heeft alles gegeven wat hij had. Zijn woorden, zijn moed, zijn vertrouwen. Hij heeft geroepen en gewaarschuwd, gebeden, gehoopt. En het was niet genoeg. Het lijkt alsof alles waarvoor hij heeft geleefd is ingestort. Mensen zijn niet veranderd. Dreiging hangt nog steeds in de lucht. En nu wordt hij zelfs opgejaagd. Elia is moe, op, verdrietig, teleurgesteld in zichzelf, in de mensen. Misschien ook wel in God. Hij weet het niet meer. Hij wil alleen maar dat het stopt. Dit is geen heldenverhaal. Dit is een mensenverhaal. Een menselijk verhaal. Elia zoekt de stilte op. De stilte van de woestijn waar niets hem afleidt, maar ook de stilte van zijn leven. Waarin alles wat ooit zo helder leek, is verstomd. Hij verlangt zelfs naar de dood. Het mag wel genoeg zijn nu. Geen oplossingen meer, geen opdrachten, geen toekomstplannen. En juist daar, op dat punt van niet weten, van uitputting en leegte, gebeurt er iets opvallends. Het verhaal van Elia nodigt ons uit tot iets wat misschien haaks staat op onze reflexen. Niet direct een antwoord, niet meteen een opdracht, geen oplossing, geen goddelijk spektakel. Wachten. Elia valt in slaap en wordt gewekt door een engel die hem aanzet om wat te eten. Er staat brood, er is water. Elia eet, hij drinkt en valt weer in slaap. Nog eens wordt hij gewekt, nog eens eet hij. Alsof het verhaal wil zeggen, eerst dit, eerst zorg, eerst voeding, eerst blijven leven. Het vertrouwen dat het licht er is en dat het ons opzoekt. En die basale maaltijd geeft hem net genoeg kracht om op te staan. Niet om terug te keren, niet om het op te lossen. Enkel er zijn. Het uithouden. Nog eens 40 dagen en 40 nachten. 40. Een getal van beproeving, van voorbereiding, van verwachting. Geen geitenpaadjes, geen shortcuts, geen quick fix. Tijd die je niet kunt overslaan. Wat zal er in Elia zijn omgegaan in die lange tocht door stilte en leegte? Als we het verhaal lezen, denk ik, een strijd. Met al zijn gedachten, met alles wat achter hem ligt, met alles wat in zijn ogen mislukt is. Met al zijn pogingen om de mensen het goede te laten doen. En nu, alles lag in puin. En werd hij zelf ook nog met de dood bedreigd. Zouden wij het ons voor kunnen stellen? Zouden wij in de huid van Elia kunnen kruipen? Zo moe zijn, zo moe, teleurgesteld in alles wat ons overkomt, in hoe dingen zijn gelopen. Of door wat er hier in Nederland en wereldwijd gebeurt. En dan de moed laten zakken. Het is vast voor sommigen van ons goed voorstelbaar en o zo begrijpelijk. En zou Elia in zijn strijd dan ook hebben gedacht, ja, en waar is God dan? Mooie verhalen allemaal of vroom gepraat, maar ik merk er niets van. Wat moet ik met God? Is dat nu echt een wezen dat invloed heeft? Waar de wereld iets aan heeft, waar ik iets aan heb. Gedachten die ons bekend kunnen voorkomen. We willen begrijpen wat er gebeurt. We willen weten wat we moeten doen. We willen grip. Maar soms lukt dat niet. Aan het einde van zijn tocht komt Elia bij een grot. Hij kruipt naar binnen. En daar in die beschutting klinkt opnieuw een stem. Kom naar buiten, zegt ze. Dan zal ik je laten zien wat je nodig hebt. Elia gaat in de opening van de grot staan. Er raast een storm voorbij, zo hevig dat de rotsen splijten. Maar dit heeft hij niet nodig. Dan beeft de aarde, alles schudt, maar dit ook niet. Dan komt er vuur, maar ook daarin is het niet. En dan een gefluister, een dunne, zachte stilte. Zo teer dat je haar kunt missen als je niet wacht. Zo licht dat ze niet dwingt. Zo stil dat ze alleen gehoord wordt door wie durft te blijven. In die stilte gebeurt het. Elia wordt geraakt. Niet met antwoorden, maar met aanwezigheid. Niet met oplossingen, maar met richting. Hij wordt weer in zijn kracht gezet. Durven wachten betekent het uithouden dat je het nog niet weet. Dat er nog geen oplossing is. Dat je iemands verdriet niet kunt wegnemen. Dat je niet terug kunt naar hoe het was. En nog niet ziet hoe het zal worden. Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. Er is een verhaaltje dat dit misschien voelbaar maakt. Het gaat over een jonge vrouw en haar oma. En ze wandelen samen door het stadspark. En aan de tak van een boom zien ze twee kokons hangen, poppen, in die wonderlijke tussentijd tussen rups en vlinder. En ze spreken af om elke dag even te gaan kijken. De jonge vrouw zou de ene kokon volgen en haar oma de andere. En op een dag zagen ze dat er leven in zat. Aan de onderkant van beide kokons verscheen een klein gaatje. Een vlinder was zich naar buiten aan het worstelen. En het ging langzaam. En het kostte kracht. En duidelijk heel veel moeite. Help me, leken de vlinders te fluisteren. De jonge vrouw dacht even na. Ik weet wel iets, zei ze, en ze rende naar huis. En de vlinder stopte zijn strijd. De wijze, oudere vrouw bleef zitten. Ze keek naar de andere vlinder en ze zei zacht. Ik zal bij je blijven. Ik zal je schaduw bieden als de zon te heet wordt. Ik zal je beschutten tegen de wind. Ik zal je opvangen als je valt en je vleugels droogblazen als je uit je kokon bent geklommen. Maar ik kan dit niet voor je doen. Je bent niet voor niets een rups geweest. Rupsen kunnen zelf in een vlinder veranderen. De vlinder huilde zachtjes. De oma zong een liedje om hem op te vrolijken. En de vlinder worstelde verder. De jonge vrouw kwam terug met een schaar en voorzichtig knipte ze de kokon open. Met heel veel zachtheid en tederheid en oplettendheid bevrijdde ze de vlinder van zijn krappe omhulsel. Dankbaar liet de vlinder het gebeuren. Hij verheugde zich op de vrijheid die hij straks zou hebben. De jonge vrouw ving de vlinder op in haar hand en legde het verfrommelde diertje zachtjes op een mooi groen blad. Zo, sprak ze, nu mag jij je eigen leven gaan leiden. De andere vlinder ging zo op in zijn worsteling om uit de kokon te komen dat hij niets van deze hele operatie had gemerkt. Maar de bevrijde vlinder kon niet vliegen. Hij was klein, zijn lijf was plomp en zijn vleugels waren krachteloos en gekreukeld. Hij probeerde in de zon een beetje op te drogen, zodat uiteindelijk zijn vleugels zich vanzelf zouden openen en hij zou kunnen vliegen. Maar het hielp niet. En de wijze vrouw legde uit. Weet je, sprak ze, die worsteling van de vlinder om uit de kokon te komen, heeft een functie. Door zichzelf door die nauwe opening te wurmen, wordt het vocht vanuit zijn lichaam naar zijn vleugels gestuwd. Daardoor wordt zijn lijf slank en zijn vleugels volgepompt met lichaamsvocht. Zonder die strijd kan hij niet vliegen. En terwijl ze sprak, worstelde haar vlinder zich los. En ze ving hem op, zoals ze had beloofd. Hij rustte even op haar hand. De vrouw blies hem droog. En de vlinder bedankte haar en bewoog langzaam zijn vleugels. En de jonge vrouw vroeg de vlinder waarom hij nou haar oma bedankte. Zij had toch helemaal niets gedaan? De vlinder antwoordde, ze deed heel veel voor mij. Ze gaf mij tijd om te groeien, op mijn manier. Ze geloofde in mij. Ze bleef. Ze steunde mij in mijn strijd. Ze zat bij me in de regen, de wind en de zon. En toen spreidde de vlinder zijn vleugels en vloog weg, de zon tegemoet. En toen was het stil. Durf te wachten op die stilte, als de storm en het geraas over zijn. Stilte waarin je weer tot jezelf kunt komen. Waarin je misschien ook weer kunt ervaren wat jou allemaal weer tot leven roept. Lente na de winter. Moge het zo zijn. ruimte en ik dacht vandaag, misschien net iets anders dan anders. Ik had een aantal vragen al opgeschreven. Wat helpt jou nou om stil te worden als je hoofd vol is? Wat betekent durven wachten voor jou op dit moment? Of hoe herken jij dat zachte gefluister in je leven? Misschien vragen om zelf even bij stil te staan. En misschien wil je hem met een buurman, buurvrouw uitwisselen. Laten we daar even een moment voor nemen. Is er iemand die misschien nog iets centraal wil delen? Of misschien ben ik veel te vroeg met door jullie heen praten. Of misschien is het iets voor bij de koffie.
Ja, hallo. Ik had het er net over. Ik ga even door een moeilijke periode heen. 6 weken geleden ben ik overspannen geraakt over mijn werk. En ik vind geduldig wachten helemaal niet leuk. Ik heb daar ook helemaal geen zin in. En het lastige vond ik ook dat ik mijn hobby's niet meer zo heel erg leuk vond. Dat eigenlijk niets heel erg lukt. En dan zit je op de bank en dan denk je, ja, waar wacht ik dan op? En gisteren had ik zo'n moment dat ik dacht, nou, ik ben wel klaar met wachten, ik ga het niet meer doen, ik ga gewoon weer aan het werk, ik ga gewoon weer verder en klaar. En toen was er een stemmetje die in mij zei, ga eerst maar even naar de dienst morgen vroeg. Ik weet niet, maar dank je wel voor de wijze woorden van vandaag.
Nou, wat helpt mij om stil te worden als mijn hoofd vol is? Dan ga ik graag een wandeling maken. En zoals gisteren was ik al van plan een wandeling te maken. En het was heerlijk om in het buitengebied de stilte te ervaren. Geeft me veel energie. Ja, durven wachten. Kijk ik even naar Ariane. Ja, soms is dat lastig. Soms kun je moeilijker wachten dan de andere keer. En je ziet het soms ook om je heen dat je denkt, de lenteklokjes beginnen nu te bloeien en de tulpen staan alweer bij de bloemenman. Dat vind ik altijd bijzonder. Zo van, alles op zijn tijd. En het zachte gefluister, hebben we het even over gehad, Ariane en ik, zo van dat je soms in tweestrijd ben je met jezelf bent, dat je denkt, zal ik dit nou wel doen of zal ik dit nou niet doen? Innerlijk stemmetje. Ik weet niet of Ariane nog iets wil toevoegen.
Nou, ik had nog iets over het wachten. Dat ik bij mezelf dacht, ik ben net voor mijn doen een behoorlijke griep gehad. En dat dan moeten wachten dat je weer beter wordt. Maar toen dacht ik ook, er was een programma van Metropolis. Dat is een programma op zondagavond. En daar ging het ook over wachten. En toen allerlei verschillende wachtrijen. Een vrouw in New York die iemand inhuurde om te wachten voor haar. Om een luxe product te kunnen kopen zodra de winkel openging. En de wachtrij in Pakistan van aan de grens van Afghanistanse vluchtelingen die gedwongen werden om weer terug te gaan naar Afghanistan. Het sneed me door de ziel en dat is met wachten al verschrikkelijk. Dan denk ik, nou, dan wacht ik maar liever op mijn griep.
Ja, ik zit ook in de wachtstand en wachten vind ik heel moeilijk. Ik ben meneertje ongeduld. En vooral als je in een situatie zit die niet lekker is. Maar ik moet wel zeggen, ik wil je wel even bedanken voor de antwoorden.
Graag gedaan. En misschien kijk je, luister je vanuit huis mee en wil je jouw gedachten hierover misschien wel appen of mailen of zo. En dat is natuurlijk altijd fijn. Zullen we samen bidden? We worden stil, keren naar binnen. Naar de bron van ons bestaan. Eeuwige bron van liefde, licht en leven. Hier zochten wij nieuwe kracht. Zodat wij gesterkt verder kunnen gaan. De dag in, de week in, ons leven in. Met de moed om soms te durven wachten. Om niet verlamd te raken door alles wat er in ons leven, om ons heen en in de wereld gebeurt. Maar om in de stilte en de leegte opnieuw hoop en kracht te vinden. Wanneer onze gedachten tot rust komen en de onrust langzaam verdwijnt. Wij danken voor wat er is. Voor al het goede van het leven. Een thuis, de natuur die ons omringt, de kringloop van de seizoenen, elk met eigen kleuren, een eigen sfeer en een eigen kracht. Nu de verstilling van de winter. We danken voor elkaar, voor wie wij zijn, in onze kracht. En in onze kwetsbaarheid. Laten wij elkaar steunen en versterken. In ons geloof, onze hoop en onze liefde. Amen. Waarop wij gaan zingen over de bron van ons bestaan. Die we zo nodig hebben in de realiteit van het nu. U bent mijn bodem. Waarop alles groeit.
In de Lebewinuskerk neemt dominee Wim de Jong afscheid. En die krijgt van de gezamenlijke kerken een cadeau. En dat cadeau is een lidmaatschap van Pax. En we willen daaraan bijdragen. Vandaar dat de collecte vandaag voor Pax is. Pax is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Ze werken en bouwen van inclusieve vrede. De bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld en het beëindigen van gewapend geweld. Dit doen ze in Nederland in conflictgebieden wereldwijd. En dat doen ze samen met lokale partners en mensen die net als wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. Vrede is nooit af. Het is geen vast gegeven, maar een proces dat voortdurend aandacht vraagt. Pax zijn missie is om al die vredeswerkers te verbinden, te versterken, ongeacht wie ze zijn en of waar ze werken. Hun werk is veelzijdig en hun achtergronden zijn divers. Of het nu gaat om demonstranten op straat, vertegenwoordigers bij de VN of vredesactivisten in conflictgebieden, ieder draagt op zijn of haar manier bij aan de wereldwijde beweging voor vrede. In het werk van Pax en de partners staan drie doelen. Bouw vrede, het bijdragen aan vreedzame inclusieve samenlevingen. Bescherm burgers, het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld. Bestrijd ongelijkheid, het beëindigen van gewapend conflict en het bestrijden van de oorzaken ervan. Ik beveel deze collecte graag bij u aan.
Lieve mensen, straks gaan we weer ieder onze eigen weg. Hopelijk bemoedigd en verbonden door dit samen zijn. En vooral door God, die onzichtbaar en onuitsprekelijke kracht die in ons leeft en met ons meegaat. Gaan wij van hier als gezegende mensen, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn. Ga dan in de kracht die jou gegeven is. Ga in eenvoud, ga in vrolijkheid, ga in vriendelijkheid op zoek naar liefde. En de Geest zal met je gaan.
De Bijbel is gesloten en de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het woord en het licht mee in ons leven verderop. Van alle dagen, sorry. Ik wens u allen een fijne zondag en er is nog koffie.